47e hoofdstuk van Ik en mijn speelman van Aart van der Leeuw. Deze legermisopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Over gedachtebeelden in het binnenst van een geelgrijze reiswagen. De geelgrijze reiswagen. Ja, daarin zitten we nu. Madeleines hoofd leunt aan mijn schouder en ik heb mijn arm om haar middel gelegd. Tegenover ons heeft Valentijn zijn plaats ingenomen. En telkens als door het voorbijvliegend schijnsel van een winkellamp of een lantaarn het binnenste van de karos verlicht wordt, zien wij een schim opdoemen van zijn genoeglijke polichinellengezicht. De wielen daveren over het ongelijke plaveisel, de voegen kraken, de veren knarsen en de ruitjes rammelen door elkaar. Wij zelven zijn de enigen die zwijgen, want geen kan de ander verstaan. Des te roeriger gebaren zich mijn gedachten. In flitsen, in snelle tonelen die na een seconde weer verwisseld zijn, herhaalt het zich in mij wat zich daar even in de spannen tijd van zeker het kwartier van een uur niet af heeft gespeeld. Het donkere huis waarvan slechts één venster verlicht is. Valentijn die de klopper doet neerdreunen. De deur die op een kier geopend wordt. Tegelijk de noodkreet ver weg daarbinnen. En wij herkennen de stem. Een ketting in stukken gesprongen. En een schiloogig gezicht dat met een vuistslag opzij wordt geschoven. De koppelaarster, gillend, beide handen opgeheven, in de flauw verlichte gang. Haar laat ik aan Valentijn over, en ik ben het die de trap opsnelt. Een lichtstreep over de drempel, een duw van mijn schouder. Een slaapvertrek en alle kaarsen aangestoken. Madeleine tegen de wand steunend, een man die bij haar is. Een man die ik zelf had kunnen wezen, als op die nacht van zinsverbijstering in het grothuis mijn prooi mij niet was ontglipt. Zijn eigen pistool dat hem op de borst is gericht, en het wordt mij een wellust, L'Engendresse, mijn vijand, met het uit de schee gerukte rapier de laffe rug te dorsen, zo deugdelijk als geen landman het ooit nog koren onder zijn vlegel gedaan heeft. Het portaal op, mijn rapier breekt in stukken. Een stoot en hij tuimelt de trap af. Beneden blijft hij roerloos liggen, maar eer ik hem bereikt heb, springt hij op, vlucht de gang door, en met een slag hoor ik de voorpoort in het slot werpen. En dan weer Madeleine. Hier wil blijkbaar Valentijn mij wat meedelen. Hij buigt zich voorover, schreeuwt mij iets toe. Geen woord dat ik verstaan heb. Meteen plompt een wiel in een kuil neer, en de speelman schokt achterover tegen de verroeste veren die tevoorschijn puilen door het gescheurde fluweel. Ja, Madeleine. En het is haar kleine, half verlichte beeldenis die voor de mijne geknield ligt, en zij kust mij de handen en smeekt mij om vergiffenis. En ik hoor het haar uitsnikken dat zij waarlijk geloofd heeft mij met haar dolksteek te hebben omgebracht. En om de verachtelijkste reden, waardoor de liefde ooit is beledigd, bekent ze in tranen. Uren heeft ze naar mij gezocht en geroepen. En ik heb je bedrogen. Maar hier nu ben ik het die haar niet verder spreken laat. Ook ik heb geheimen. En natuurlijk, als we nu toch over die gebeurtenis in de grot spreken, ben ik dan niet duizendmaal schuldiger. Op mijn beurt vraag ik vergeving. Ze wordt me geschonken. We zijn beiden grootmoedig. We nemen elkaar in de armen. Er blijkt oneindig veel goed te maken en telkens weer iets te verzoenen. En daarom is het maar goed dat ik mij plotseling, bij een blik op de gluiperig medeplichtige omgeving, van mijn verantwoordelijkheid bewust word. En aan de demonisch begierige gelaatstrekken van neef Victor moet denken. Dit is dan ook de reden waarom ik mij hier in het opflakkerende straatlicht, dwars door de karos schietend, zo terugvind in de herinnering, dat ik mij van Madeleine losmaak en haar ernstig ten huwelijk vraag. Tegelijk ook onderscheid ik het weer in een even bevreemden dat zij terugwijkt, verstoord en verbijsterd, en zich op de bedrand nederzet en trouwen, mompelt ze, terwijl ze het hoofd op de borst laat zinken. Daar staat ze weer plotseling opgesprongen, en haar gezicht is veranderd, verhelderd, beide handen heeft ze in de mijne gelegd. Ze ziet me in de ogen, en ik weet het, dat ze bereid is, en dat we tezamen sterker dan alle gevaar zijn geworden. Hand aan hand gaan we de trappen af. In de gang zijn het Valentijn en de koppelaarster, die ons staan op te wachten. Het wijf buigt zich tot de plavuizen voor ons neder. Mevrouw Porfina is zo vriendelijk geweest om ons haar reiskoets aan te bieden. Dit van de speelman met het gebaar van een hidalgo. De voorpoort, de schele koetsier die het portier geopend heeft, en wij die het vorige eeuws voertuig in ons bezit nemen en er achter elkaar inklimmen, of een tovenaar het zomaar uit het zwart van de nacht en een paar verdorde boomstronken voor ons in elkaar had gegoocheld. Juist bolderen wij de Zuiderpoort door en de ophaalbrug over. Nu zijn we buiten en het geraas is bedaard. Hoe was dat mogelijk, Valentijn? Vraag ik, mijn gedachten vervolgend. O, lachte hij spottend, door een paar vicomtes in het vuur te brengen, een luitenant-generaal van politie, het hospitaal en een deportatieoord ergens aan de Mississippi. En dan buigt hij aandachtig naar voren om Madeleines geschiedenis te horen. Ze heeft zich van mij losgemaakt. Rustig doet ze haar verhaal. Niet veel blijkt het wat ze ons heeft te berichten. Hoe zij na haar zoeken, uitgeput en verslagen van wanhoop, aan de wegkant ineen is gezakt. En hoe zij in dezelfde reiskoets waarin wij nu naar de liefste van alle vervullingen rijden, is wakker geworden, terwijl een onbekende haar een reukflesje onder de neus hield. Hoe ze zich willoos mee had laten nemen. Hoe ze in een vreemde omgeving, waarvan de verdachte opschik haar nauwelijks op was gevallen, onverschillig had verder geleefd, totdat deze avond een onverlaat, doorgedrongen in haar slaapvertrek, de hand op haar gelegd had. Haar roepen om hulp toen, en plotseling valt de lichtglans van de flambouw bij een tolgaarderswoning dwars door het portierraam en zien we dat Valentijn is ingeslapen, knikkebollend in elkaar gezonken tot een hoopje dove alvergetelheid. En plotseling was jij het, o Frido. En met een snelle zijblik naar mijn goedwillige makker slaat ze mij de armen om de hals. En ik weet niet hoe lang onze kus duurde, maar de lente look erin op. Het herfstloof viel erin neder. Zeeën reisden we erin over. We stierven erin en werden herboren. Einde van het 47e hoofdstuk.